Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, Psalm 143 en daarvan vers 6, 7 en 11. Ik hef mijn handen naar de hoge, mijn ziel is voor uw alziende ogen gelijk een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Wij denken vanmiddag aan de hand van de catechismus opnieuw na over het gebed. En hier vinden wij een psalm die heel direct een gebed is. Psalm 143, 6, 7 en 11. Wij beleiden ons geloof in verbondenheid met de kerk van heel de wereld en de kerk van alle tijden. Dat noemen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis En in aansluiting erop zingen we Psalm 150, vers 3. Psalm 150, vers 3, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lees uit het woord van de Heere God, Matthäus 6, 16 tot 34. En dan is het goed om te bedenken dat we straks uit de catechismus zondag 50 lezen over de bede: geef ons heden ons dagelijks brood. Dus dat is het verband. Matthäus 6, vanaf vers 16. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Ze vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht. Zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet en schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn de 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover het evangelie voor deze middag. We willen nu de Heere zoeken in het gebed. Danken voor het verloop van de stemmingsvergadering. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Heere, grote en eeuwige God, schepper van hemel en aarde, wij danken u dat u ons op deze middag samenbrengt als uw gemeente, samen met onze gasten, dat we u de lof mogen brengen en ons geloof mogen belijden. Heere, zo loven wij met elkaar uw grote naam en wekken elkaar op om u te loven en te dienen, want zo vanzelfsprekend is dat niet. Maar het is wel waar het om gaat, dat u wordt geloofd in ons leven. En daartoe lezen wij ook uw woord deze middag en komen we onder uw woord. En wij bidden u dat dat woord ook deze middag dode zondaren levend maakt. Voor het eerst, maar als we zijn ingeslapen, ook opnieuw. En als we aan de hand van de catechismus nadenken over het bidden, dan vragen wij u, Heere God, leer ons bidden. U hebt het bevolen als het belangrijkste onderdeel van een dankbaar leven voor wat u hebt gedaan. En wij bidden u, zoals de discipelen dat aan u vroegen, Heer Jezus, leer ons bidden. Heilige Geest, wees deze middag bij ons en geef ons onderwijs, gebedsonderwijs. We danken u als gemeente dat we na de morgendienst bij elkaar mochten komen. Mochten stemmen dat alles in orde verliep. Zo wilt u uw koninkrijk op deze aarde vanuit uw hemel, Heer Jezus, leiden, regeren, besturen en verzorgen. En we bidden u dat wij als uw gemeente onder de kerkraad elkaar mogen zoeken, de wereld mogen verkondigen wie u grote God bent en bovenal u mogen geloven, vertrouwen en aanbidden. Heren, wij bidden u voor elkaar, voor hen die aanvechtingen kennen, of u wel bestaat, of zij bij u mogen horen. Wij bidden u voor hen die aflijken te dwalen, die we missen in de diensten. Wij danken u voor de getuigenissen die we lazen in het Matthäusnieuws van onze belijdeniscategezanten. En zo dragen we elkaar aan u op. Wees bij ons zoals we hier zijn. Wees met hen die met ons meeluisteren, thuis, op vakantie. Overal op deze wereld waar broeders en zusters ook hun werk hebben. En verbind ons zo door uw geest onder uw woord. Dat vragen we u alles uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Er zijn nu 3 collectengemeenten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de emeritikas, dus dat is voor de emeriti-predikanten van onze kerken, en de derde collecte voor de wijkgemeente ICF. Kerk, emeritikas en ICF zijn de collectes, en dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 144, de versie van Weerklank vers 4, 5 en 6. Psalm 144, 4, 5 en 6. Na de verkondiging zingen we Psalm 67, vers 1 en 3. Psalm 67, 1 en 3. En nu willen we met elkaar lezen uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 50. Vraag en antwoord 125. Zondag 50, vraag en antwoord 125. Er wordt aan ons gevraagd, wat is de vierde bede? En het antwoord luidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van al het goede zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is de vierde bede. En dat is een heerlijke oefening, dat gebed. Want vanmorgen hoorden wij nog een keer het paasevangelie. De Heer Jezus is opgestaan in een nieuw leven. En hij wekt ook ons op. Om door het geloof met hem verbonden op te staan in een nieuw leven. En vanmorgen keken we naar wat de Heer Jezus tekent over het leven van het gezin. Het leven van man en vrouw en de kinderen. Het leven van singles en het leven van de gemeente. Maar wat nou als je daar niet bij kunt? Als je wel hoort vanaf de kansel, als je leest in je Bijbel over het leven met de Heer Jezus, dat leven in verbondenheid met elkaar, thuis en in de kerk, en je kunt het niet bevatten, omdat je weet wie je zelf bent en weet dat je zelf zo vaak dingen stuk maakt, omdat het niet wil in je huwelijk en je vanmorgen misschien wel hele grote woorden hoorde, maar je eigen leven heel anders is, of omdat je huwelijk is stuk gelopen, omdat je worstelt met je geaardheid en ja, het is mooi single zijn en dan vanuit de roeping die elke christen heeft leven, maar hoe moet ik dat dan doen? Worstelend misschien met je single zijn. Andere vragen die je kunt hebben in het leven in de gemeente. De Heer Jezus leeft. En hij verkondigt ons een geweldig leven met hem. En wij zijn door het geloof met hem verbonden. En tegelijk leven we in zo'n enorm gebroken wereld. Wat moeten we dan doen? Moeten we gaan werken aan dat koninkrijk? Jazeker. Maar het eerste wat de Heere God dan aan ons gebiedt is hem te bidden. Want het gebed is het middel waardoor wij met hem verbonden raken. Het gebed is het middel waardoor wij gaan geloven dat het echt waar is. Zoals die vrouwen bij dat open graf gingen geloven dat Jezus echt was opgestaan. Dat gebeurt niet als wij op zondag het evangelie horen en daarna weer aan het werk gaan. In onze relaties in de gemeente en op ons werk. Dat geloof dat wij in deze gebroken wereld verbonden zijn met die heerlijke wereld van de Heer Jezus, met die heerlijke werkelijkheid van Vader en Zoon die in volkomen liefde en harmonie één zijn. En dat wij in die liefde, in die harmonie mogen leven, daarmee worden wij verbonden door te bidden. Want het gebed is de weg waardoor wij het geloof ontvangen. Het vertrouwen dat die werkelijkheid van God is aangebroken. En dat die werkelijkheid van God op deze wereld en in ons eigen leven komen zal. Het is ook het middel waardoor wij veranderen. Want de Heere God wil zijn Heilige Geest aan ons schenken. Zodat wij, en dat blijft altijd stukwerk, de Heidelbergse Catechismus noemt het een klein beginsel, maar zodat wij in deze gebroken wereld, juist ook in onze relaties, leren leven alsof we al helemaal aan Gods kant van de werkelijkheid leven. Door het gebed schenkt de Heere God vanuit zijn hemel ons de Heilige Geest, die ons leert zien waar het op aankomt, die ons leert ruimte maken voor broeders en zusters in de gemeente, die ons leert ruimte maken voor een man of een vrouw, die ons leert ruimte maken voor kinderen om ze de weg in Gods Koninkrijk te wijzen. Het is door het gebed dat God ons geeft wat wij nodig hebben. Maar het is ook door het gebed dat God ons leert om op Hem te vertrouwen. Dat juist ook in die moeilijke dagen we vertrouwen dat Hij onze Vader is. Toen we dat net lazen, viel dat me zo ineens weer op. Matthäus 6. Daar gaat het over van alles. Over je brood dat je nodig hebt, over je kleding, over het eten. En elke keer zegt de Heer Jezus, maar uw hemelse Vader weet. Nou, daar gaat deze vierde bede over. Even voor de duidelijkheid, het is de vierde. We hebben er dus drie gehad, daar beginnen we als gemeente. We beginnen bij die eerste drie met het Koninkrijk van God. Want in de verkondiging van het evangelie hebben we gehoord dat God de koning is over deze wereld, over ons leven. En dat is zo ontstellend mooi, dat we eerst het koninkrijk van God gaan zoeken in ons gebed. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Dat is waar we beginnen, bij de aanbidding van God, bij de aanbidding van zijn koninkrijk, maar ook bij het gebed om de komst van zijn koninkrijk. Dat is de prioriteit van de kerk, dat het koninkrijk van God komt, dat zijn naam wordt verheerlijkt, dat zijn wil wordt gedaan. En vanuit dat gebed gaan we naar onszelf kijken, want die tweede en trits, geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die gaan over ons. Het is trouwens wel mooi, als u het schatboek, hè, het schatboek van Ursinus thuis hebt, dan ziet u daar een interessante discussie. Dat schatboek, dat schrijven we toe aan Ursinus, maar het is niet van Ursinus, was een van de opstellers van de catechismus, althans daar gaan we vanuit. Er zijn wel hele sterke aanwijzingen dat hij het was. Dat schatboek, dat wordt aan hem toegeschreven. Dus soms gaan mensen ervan uit dat dat de toelichting van Ursinus bij de catechismus is. Dat is het niet. Het zijn zijn collegeaantekeningen over thema's uit de catechismus. Die zijn dus door zijn leerlingen opgeschreven en daarna uitgegeven. Toen dat boek, dat werd al heel snel daarna in het Nederlands vertaald. Toen het werd vertaald, hebben anderen daar hun commentaar bij gezet. En een van die dominees is dominee Landsbergen. Dus je ziet in het schatboek de mening van Ursinus, althans, wat zijn studenten daarvan hebben opgevangen. En je ziet dan ook de mening van een aantal andere predikanten. En als het gaat over dit, zie je wel een interessant gesprek op gang komen. Het is een zijlijntje hoor. Maar Ursinus die zegt dan, waarom nou eerst het dagelijks brood en daarna pas de vergeving van onze zonden? Nou ja, zegt Ursinus, dat is denk ik omdat de Heer Jezus toegefelijk is. Wij zitten altijd maar te zeuren en te mekkeren over wat we nodig hebben. En dan zegt de Heer Jezus, nou doe dat dan maar als eerste. Dus het is een soort toegefelijkheid. Eigenlijk is het negatief dat we eerst bidden om ons dagelijks brood en daarna pas om vergeving en bescherming. En dan zegt Landsbergen, nee, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want het gaat over het Onze Vader. En wat is nou de taak van een vader? De eerste taak is dat hij voor zijn kinderen zorgt dat ze 's avonds aan tafel eten hebben. En de tweede taak van een vader is, dat als ze kattenkwaad hebben uitgehaald, dat hij ze gaat leren wat vergeving is, dat hij ze gaat vergeven. En de derde taak van een vader is dat hij zijn kinderen leidt, zorgt en beschermt. Nou, daar heb je precies de volgorde van de catechismus. Allebei wel mooi. Je kunt ja, voor allebei valt wat te zeggen natuurlijk. Wat gaan we dan doen met dat antwoord? Nou, het is eigenlijk een antwoord in drieën. En laten we het zo ook maar doorlopen. Wat is de vierde bede? Wil ons met alle nooddruft van ons lichaam verzorgen. En nooddruft is alles wat je nodig hebt. Dus het antwoord is, wat betekent geef ons heden ons dagelijks brood? Heere God wil ons verzorgen met alles wat wij in dit lichamelijke leven nodig hebben. Dat is eigenlijk het antwoord. En dan zie je dus gelijk dat alles wat we voor ons lichaam nodig hebben, veel meer is dan ons dagelijks brood. De Heer Jezus zei, geef ons heden ons dagelijks brood. De catechismus zegt, ja, de Heer Jezus bedoelt alles wat je voor je dagelijks leven nodig hebt. Hoe komt dat nou? Nou, vooral omdat je in het Oude Testament dat woordje brood heel breed gebruikt ziet worden. Dus als het gaat over je brood in het Oude Testament, dan gaat het bijna altijd over alles wat je nodig hebt voor je levensonderhoud. Je ziet het ook in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon, die zit dan bij de zwijnen. En wat zegt hij? De knechten van mijn vader hebben brood in overvloed. Je begrijpt eigenlijk wel dat hij bedoelt, de knechten van mijn vader hebben alles wat ze nodig hebben voor hun dagelijks leven. Dus nou, zo doet de catechismus dat ook. Zo doet de kerk dat al vanaf het begin. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het gaat niet alleen maar over een bruine of een witte boterham. Maar het gaat over alles wat we nodig hebben. En waarom bidden we dat dan? Nou, om te oefenen. Opdat, wij bidden dat met een bepaald doel. Het eerste doel is erkenning. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van al het goed zijt. Wij kunnen heel veel als mensen. En wij hebben eten. En wij vergeten nog wel eens waar dat eten vandaan komt. Wij hadden in Friesland de streeketers. Dat was een soort, hoe moet ik het zeggen, dus dat waren dan streekproducten en die kon je dan laten bezorgen. Ik kreeg je elke week een mailtje. Op een gegeven moment was er wat minder bier. En hoe kwam dat nou? Omdat het niet zo had gewaaid de laatste weken. En daardoor kon de molen niet maaien. En dus kon alle grondstof voor het bier niet worden gemalen. En dus was er geen bier. Er was gewoon minder bier. Ja, dat had ik me eigenlijk nooit zo beseft. Want als je bier nodig hebt, dan ga je naar de Albert Heijn. Maar er is een molen voor nodig. En als het niet waait, dan is er gewoon minder grondstof. En dan is er gewoon minder eten. Nou ja, dat hele verband met als het een paar weken minder waait, hebben wij minder eten. Dat hebben wij natuurlijk niet. Want dan halen we het gewoon uit de andere kant van de wereld. En dan laten we dat over de oceaan of weet ik veel hoe naar onze kant toe komen. Er is altijd wel wat. Maar als wij dit gebed gaan bidden, zegt de catechismus, dan gaan wij voor God staan. En wij zeggen, Heere God, ik heb hier mijn brood, om het daar maar even bij te houden. Maar dus ook, ik heb hier mijn huwelijk. En ik leg het voor u neer. En ik erken dat u de gever bent van al dat goede. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van al het goed zijt. Ja, want wie leert bidden uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, die krijgt oog voor wie God is. God is een God van overvloed. Een God van zo ontzettend oneindig veel liefde, dat hij zijn zoon voor ons gegeven heeft. En als je dan dus naar de Heere God kijkt, dan dan komt er eindelijk een verandering in je beeld van hem. Want de duivel fluistert ons altijd in dat God meer wil hebben. Is het niet dat God gezegd heeft dat je hier niet van mag eten? Dat je iets niet mag? Maar de Heere God is geen karige God. De Heere God is een God van overvloed. Waar leren we dat? Aan het kruis van Christus. En als we dus leren geloven, dan leren we alles wat we uit zijn hand ontvangen, als zijn zegen te ontvangen. Want God, onze hemelse Vader, geeft ons zijn Zoon. Zal hij, zegt Paulus, dan met hem aan ons niet alle dingen schenken? En de Heer Jezus zegt het in Matthäus 6, uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Ja, maar zegt u, u bent net begonnen met een heleboel dingen die mis kunnen gaan in relaties. Ja. En als het gaat over eten en voedsel, hebben de meesten van ons niet zoveel gebrek. Alhoewel we niet zo heel veel ver hoeven te kijken naar onze broeders van de ICF. En dit gebed wordt een heel actueel gebed. En toch brengt dat ons er niet van af om op onze hemelse Vader te vertrouwen. Toch? Of wel? Heel vaak bidden wij vanuit een tekort. Wij bidden vanuit de erkenning dat God ons dingen kan geven. En dat wij dingen tekort komen. Dat wij dingen willen hebben. Al onze voorbeden in de morgendienst, die hebben vaak te maken met deze beden. Geef ons wat we nodig hebben. Vanwege ziekte. Vanwege ouderdom. Al die dingen. En we gaan er zo vaak vanuit, wij hebben tekort, God kan het geven, laat hij het doen, we weten niet of hij het doet, maar we kunnen er in ieder geval om bidden. Dan is bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, een goed bedoelde poging om uit de hemelse voorraadmachine iets te krijgen wat je nodig hebt. Wat ik had gisteren gezegd, kunnen we het nou omdraaien? En kunnen we nou voor God gaan staan met heel ons leven? En zeggen, Heere God, ik erken u als mijn hemelse Vader. En er zijn dingen waar ik dankbaar voor ben. Er zijn ook dingen die ik graag anders zou zien. Maar ik erken dat u, mijn hemelse Vader, dit aan mij geeft. En dan vertrouw ik erop dat het goed is. Zo. Als je zo naar je leven kan gaan kijken, gemeente. Gewoon dat je alles wat je hebt even in handen neemt. De dingen waar je dankbaar voor bent en de dingen waar je mee vastloopt. En je zet het voor de Heere God neer en je zegt, Heere God, u bent mijn hemelse Vader. En dit is het pakket wat ik van u gekregen heb. Ik snap het niet, maar dit is goed zo. Dan ga je toch heel anders naar je leven kijken. Dan ga je toch leven uit Pasen. Dan is er geen zorg en geen gebrek wat tussen jou en God in staat. Oefening in erkenning. Want dat moeten we oefenen. Dat hebben we niet zomaar, dat we God erkennen als onze hemelse Vader. Ook niet na ontvangen genade. Dan willen we God nog wel eens erkennen als de almachtige schepper van hemel en aarde. Maar dat is weer wat anders dan onze goede Vader. Dat moeten we leren. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dan ga ik voor hem staan. En ik zeg, hier ben ik, Heere God, met mijn leven. Ik kan het niet anders maken. Ook al denk ik het soms wel, ik leef van u en ik erken u als mijn hemelse Vader. En dan werkt het dus ook andersom. Ik moest denken aan de weduwe van Zarfat, die krijgt van Elia de opdracht om met dat weinige wat ze heeft een brood te gaan maken, een koek. En dat doet ze. Dus zij handelt in geloof. Maar dan is er het een en ander gebeurd met dat brood en daarna ook met haar zoon. En dan zegt ze, nu weet ik dat de Heere God, God is. En zo mogen wij ook naar de Heere God toe gaan. Hem erkennen als onze hemelse Vader. En dan ook tegen de Heere God zeggen, Heere, nu merk ik in mijn leven dat u voor mij zorgt. Soms door mooie dingen, Maar Petrus zegt, soms ook door moeilijke dingen. Als je merkt dat je met Christus gekruisigd wordt, kun je daar Gods vaderlijke hand in zien. En dan erken ik hem als mijn hemelse vader. Nu zie ik het. Dat is één. Wil ons met alle noodruf des lichaams verzorgen. Geef ons, wil ons verzorgen met alles wat we voor ons lichaam nodig hebben, is ten eerste een oefening in erkenning van God. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van al het goede bent. En dan een tweede, een oefening in afhankelijkheid, dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En gedijen is dan dat ze slagen, dat ze lukken. Onze zorg en arbeid en uw gaven, die lukken niet als u het niet zegent. Als u niet bij ons bent. Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden eraan. Als je dit dus bidt, geef je de uitkomst van je leven, van je werk in Gods handen. Blijkbaar heb je het nodig om te bidden en kun je het niet zelf. Wij zijn afhankelijk van Gods zegen. Gemeente, dit gebed is een gebed wat volgens mij totaal niet past bij wie wij mensen zijn, van die doe-het-zelvers. Het past ook niet bij wie wij zijn geworden in deze cultuur en maatschappij. Mensen die van alles zelf kunnen regelen. Maar kunnen we ons daar nou niet in oefenen om weer afhankelijk te worden? Afhankelijk van de Heere God, gewoon door het tegen hem te zeggen. Ook al geloven we het niet, want we gaan strakjes naar buiten en we gaan morgen aan ons werk. En we zijn helemaal niet afhankelijk, want het brood staat thuis op de plank. En dat werk, dat gaat ook wel. Alhoewel, moet je niet vergeten, er natuurlijk ook genoeg hier zijn die weten van solliciteren. Van je baan kwijtraken, van een relatie die misschien heel mooi begonnen was, maar die stuk loopt. Soms word je ook weer ineens met je neus op de feiten van je afhankelijkheid gedrukt. Maar dat hoef je toch niet per se nodig te hebben. Je kunt ook als gemeente bij elkaar komen. En dan met elkaar je afhankelijkheid tegen de Heere God uitspreken. Als wij hier met elkaar bidden. Dan zetten wij ons in een afhankelijke positie waar we de hele week uitgeduwd worden. Wees zelfstandig, zorg voor je eigen geluk. Jij bent de baas van je leven. Kom op. En in de kerk duwen we elkaar weer naar God toe. En zeggen we, wij zijn kind van onze hemelse Vader. Wij kunnen niet zonder zijn zorg, wij kunnen niet zonder zijn zegen. Over ons werk, over zijn gaven, wij hebben hem in alles nodig. Een oefening in afhankelijkheid en ten derde een oefening in vertrouwen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Het gebeurt nog wel eens. Dat wij op de Heere God gaan vertrouwen als er bepaalde dingen in ons leven gebeuren. Bijzondere uitreddingen. Wanneer we de Heere God gebeden hebben voor een sollicitatiegesprek en we worden aangenomen. Dan zeggen we zien heel duidelijk, heel kennelijk de hand van de Heer in ons leven. Ik weet dat Hij er is nu en ik weet nu ook dat Hij voor me zorgt. De catechismus zegt iets anders. Dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Ik trek mijn vertrouwen van de mensen af. En van mezelf, want ik ben ook een schepsel. En ik stel mijn vertrouwen op de Heere niet wanneer de Heere God iets bijzonders doet. Maar door te bidden. Dus het is niet de Heere God die iets aparts moet doen. Waardoor ik zeg, hé, hij is er en hij zorgt voor me. Nee. Ik hoor het evangelie dat hij sterker is dan de dood en ik word daardoor op het spoor gezet, het spoor van die Emmausgangers. Was ons hart niet brandend in ons? En je ontdekt, Hij leidt mijn leven in het spoor van zijn naam. Zijn gerechtigheid, naar zijn koninkrijk. En dan kom ik mezelf tegen. Want hij gaat met mij zijn weg. Maar ik ga mijn weg over deze wereld. En dat is zo'n autonome weg, zo'n zelfstandige weg. En zeg ik dan nou, ja, de Heere God moet zich maar bewijzen. Of ga ik naar de kerk en ga ik bidden? En vertrouw ik erop dat ik al biddend de Heilige Geest ontvang. Die mij een geloof geeft, waardoor ik niet meer vertrouw op mijn baas en hem te vriend hou voor mijn baan. Niet meer vertrouw op de mening van anderen, omdat ik het idee heb dat als zij mij aardig vinden, ik ook een beter mens ben. Maar dat ik al biddend steeds dichter kom in de nabijheid van het Vaderhuis. En weet, deze Vader, hij houdt zoveel van me, dat hij zijn Zoon voor mij gegeven heeft. En ik hoef me dus niet beter en mooier voor te doen. Hij kent mijn schuld, hij kent mijn zonde. Deze Vader houdt zoveel van me, dat hij de deuren van zijn koninkrijk voor mij heeft opengezet. En ik mag bij hem komen in het gebed, ik mag naderen voor zijn troon. Dan hoef ik dus niet te twijfelen of ik wel geliefd ben, ondanks mijn schuld. Dan hoef ik niet te twijfelen of er voor mij gezorgd wordt. Want dan kijk ik naar het open graf en ik besef me dat het Pasen is. En dan ga ik bidden. Want mijn geloof is zo klein, hè? Die Petrus, weet je wel, die kijkt dan naar de Heer Jezus en dan stapt hij uit de boot. Poem, en hij loopt over het water. En dan kijkt hij naar de golven. Het zijn dan geen schepselen, maar het is wel geschapen. En hij kijkt naar die golven en hij raakt al zijn vertrouwen in de Heer Jezus kwijt. Hij zakt in die golven. Wat doet hij? Hij roept, Heere, red mij. Wat gebeurt er dan? Komt de Heer Jezus naar hem toe, die steekt zijn hand uit. Heere, red mij. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik zit zo ontzettend vast aan de mensen om mij heen. Ik zit zo vast aan wat ik zelf belangrijk vind. Heere, red me, want ik zak in de golven. Ik bid, uw koninkrijk komen en daarom geef ons heden ons dagelijks brood. Afhankelijk, omdat ik mijn vertrouwen op de Heere alleen stel. Nog één ding. Wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is een gebed met een hele praktische spits. Want als wij bidden, geef ons alles wat wij nodig hebben voor ons lichaam, wil ons met alle nooddruk van het lichaam verzorgen, dan bidden wij dat met heel het lichaam van Christus. Ook dat deel van het lichaam van Christus dat in de sloppenwijken van Zuid-Amerika leeft. Ook dat deel van het lichaam van Christus dat in Afrika honger heeft. Wij bidden het met heel het lichaam. En dat betekent dat als wij overvloed hebben, we geen overvloed kunnen hebben ten koste van een deel van het lichaam van Christus in een andere kant van de wereld. Toch? Als we dit gaan bidden, dan gaan we nadenken over waar ons voedsel, waar onze kleding vandaan komt. Of er misschien wel broeders en zusters hun leven hebben moeten geven om ons aan goedkoop eten te laten komen. Kan niet, hè? Als wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan staan wij voor de troon van God met heel de gemeente van Utrecht-West. Dat betekent samen met de broeders en zusters van de ICF. Maar dan staan wij ook samen met de kerk van Zuid-Amerika, samen met de kerk van Afrika, samen met de vervolgde kerk voor Gods troon. En wij bidden met elkaar, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan kan ik niet het doosje met het brood uit de hand van een andere christen trekken om het zelf zo goedkoop mogelijk op te eten. Want wij ontvangen met elkaar alles wat we nodig hebben. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon voor ons heeft overgegeven, ons met Hem niet alle dingen schenken? Gemeente, wie door het geloof met de Heer Jezus verbonden is, heeft een enorm rijke erfenis ontvangen. Erfenis van de vergeving van zonde en een eeuwig leven met God. Dat betekent vergeving van zonde, de deur naar het Vaderhuis staat open. Dat betekent een eeuwig leven met God. Hij zorgt voor u. Wij leven in deze wereld vol gebrokenheid, vol tekort. Maar wij bidden ons in dat koninkrijk wat nu nog niet volkomen is gekomen. En al biddend groeit het geloof, groeit het vertrouwen. Ik heb het niet makkelijk. Maar ik heb een hemelse Vader die voor mij zorgt. En zo groeien we in erkenning, afhankelijkheid en vertrouwen. Zo bidden we met elkaar. Geef ons heden ons dagelijks brood. Niet meer, niet minder. Hemelse Vader, zorg voor ons. Amen. Laten we danken en bidden. Heren in de hemel, die we door de Heer Jezus onze Vader mogen noemen. Wij bidden u, geef ons heden ons dagelijks brood. Wil ons met alles wat wij nodig hebben voor ons lichaam verzorgen. Opdat wij daardoor erkennen dat u de enige oorsprong van al het goede bent. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij daarom en daardoor ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is de avondzang en daarvan vers 1 en vers 2. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. De avondzang vers 1 en vers 2. Heen in vrede onder de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.